Welkom bij Radio Maria.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van Missio werkt hier op Radio Maria. Heel fijn dat je weer naar ons luistert. Nu, vorige maand was ik hier nog helemaal alleen in de studio met een gast, maar vandaag ben ik heel blij dat ik niet meer alleen moet zijn. En jij bent daar hopelijk ook heel blij mee, beste luisteraar, want bij ons zal vanaf nu altijd Tom zitten. Tom, welkom bij Missio, maar ook bij Missio werkt. Het is je allereerste keer als gastheer hier op Missio werkt. Misschien is het wel zo beleefd om je even een beetje voor te stellen aan onze luisteraars.
Dat is goed. Ik ben Tom Luipaerts. Ik ben origineel afkomstig uit Overpel, Pel tegenwoordig. En ik ben eigenlijk tijdens mijn studies aan de KU Leuven naar Peru kunnen trekken. Met een VZW die we zelf opgericht hadden als studenten. En we hebben daar eigenlijk 5 jaar in het regenwoud samen met inheemse stammen gewerkt rond rijst. Ja, het telen van rijst, het pellen van rijst, het verkopen van rijst. Met als bedoeling eigenlijk een andere economische activiteit op te starten dan het verbouwen van coca. Het goede aan dat project was, is dat het niet meer bestaat. Want de mensen hebben eigenlijk alles zelf in handen genomen. Met als gevolg dat zij nog altijd hun rijst pellen en op de markt verkopen. En met de opbrengsten hun eigen plannen kunnen financieren. Daarna heb ik de kans gekregen om via BTC ondertussen in Nabel naar Burundi te gaan. En daar heb ik mij eigenlijk voornamelijk bezig gehouden met het gevangeniswezen. Dat wil zeggen, we hebben eigenlijk dossiers aangemaakt voor de mensen die in de verschillende gevangenissen van het land zaten, om te kijken wie zit er nu feitelijk in het gevangen. Altijd makkelijk, altijd handig om te weten. En ten tweede, zitten ze hier niet te lang? Afhankelijk van de straf die ze zouden kunnen krijgen, van de strafmaat, werden er lijsten opgesteld om mensen vervroegd vrij te laten, indien mogelijk. En zo hebben we eigenlijk de populatie kunnen halveren op een 3-tal jaar tijd. En ondertussen,
inderdaad,
sinds september ben ik bij Missio beland.
Ben jij een nieuwe vormingsmedewerker voor Vlaanderen bij Missio? Dus iedereen die iets wil organiseren, die vragen heeft, kan jou contacteren. Goed, Missio is goed vertegenwoordigd in Missio werkt vandaag, want we hebben als gast gekozen, opnieuw, je kent hem misschien al, beste luisteraar, voor pater Michel Copin, onze directeur. Michel, je bent voor weinig luisteraars nog een onbekende, denk ik, maar kan je misschien nog heel even kort zeggen wie je bent en wat je doet?
Ja, ik ben Salvatoriaan en de bisschoppen en de paus hebben mij gevraagd om Missio te leiden in België. Iets wat ik nu al iets meer dan 10 jaar doe en met veel vreugde en genoegen.
En we hebben jou niet zomaar uitgenodigd deze maand. Hier in oktober, de buitengewone missiemaand, is er eindelijk de buitengewone missiemaand die hier gekomen is op vraag van Paus Franciscus. En natuurlijk willen we daar straks heel graag alles over vernemen van jou. Maar oktober is op veel manieren een buitengewone maand dit jaar. We hebben ook nog de verjaardag, moet ik zeggen, van de heiligverklaring van Pater Damiaan. Dat is alweer 10 jaar geleden. En dan is ook Romero, aartsbisschop Romero, al 1 jaar heilig deze maand. Dus daar gaan we graag dieper op in straks met jou, Michel. En natuurlijk ons campagneland Venezuela zullen we ook uitgebreid voorstellen. Ik denk dat jij daar wel een en ander vanaf weet. Maar eerst heel graag een streepje muziek om ons voor te bereiden.
Te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios.
Al que tanto esperamos
que nazca y que sea nuestro rey. María ha mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecar.
Desde hoy
hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz. María, sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt. Deze maand helemaal in het thema van de buitengewone missiemaand waar we deze maand mee bezig zijn. En daarbij ook het campagneland van Missio België, namelijk Venezuela. Michel, als directeur van Missio heb jij ongetwijfeld heel wat te vertellen over die buitengewone missiemaand waar we al zoveel afleveringen naar uitkijken en die er nu eindelijk is. Misschien even ons geheugen opfrissen. Hoe is die buitengewone missiemaand er eigenlijk gekomen?
Ja, dat is een leuk verhaal. Ik was in die tijd ook nog de coördinator van de Europese directeurs. En ik kreeg meteen op de algemene vergadering in Rome de leiding van deze vergadering. Natuurlijk, als je de leiding hebt, kun je ook iets van jouw persoon, van jouw wensen, van jouw dromen in zo'n vergadering leggen. Een vergadering waar 150 landen waar christenen wonen en waar Missio een bureau heeft en een directeur, 150 landen die daar vertegenwoordigd worden. Het was het jaar van de barmhartigheid. En toen heb ik met enkele directeurs het voorstel geopperd om Als we nu eens de paus zouden vragen om ook een speciale missiemaand te organiseren. Het moet geen volledig jaar zijn rondom het thema van missie, maar wel een maand, de missiemaand, oktobermaand. Als we dat eens zouden voorstellen, en dat kreeg onmiddellijk een goedkeuring van de Algemene Vergadering. We hebben elk jaar ook een persoonlijke ontmoeting met de paus en daar heb ik het al eens voor voorgesteld aan hem en ik zag zijn ogen glunderen. Goed wetend, je hoeft maar Evangelii Gaudium lezen dat missie echt een van zijn stokpaardjes is. Niet enkel de missie van Nonkel Pater gaat naar de vreemde, maar de missie die we elke christen hebben omdat wij gedoopt zijn. Het doopsel houdt een missie, een zending in. En de kar is aan het rollen gegaan. We hebben de kardinaal daarover, de kardinaal Filoni daarover aangesproken, over ons voorstel. En de paus is daar onmiddellijk op ingegaan. Vandaar dat we nu vandaag, of dat we nu in deze tijd, eigenlijk de speciale, uitzonderlijke missiemaand beleven.
En wat maakt eigenlijk deze missiemaand zo buitengewoon?
Ja, ze is buitengewoon omdat het een wezenlijke dimensie is van ons christen zijn. We staan er weinig bij stil. En ons geloof wordt door de maatschappij, door de media, steeds in een hoekje gedrukt, alsof het iets privé zou zijn. Niks is minder waar. Geloof beleef je in een gemeenschap, geloof beleef je vanuit een gemeenschap, en je beleeft het voor een gemeenschap. Dat wil zeggen, als je over iets blij bent, over iets gelukkig bent, mag je dat niet voor jezelf houden, maar je deelt het met anderen. Als geloof ons gelukkig maakt, dan deel je het ook naar anderen toe, ook zij die er misschien nog geen kennis van genomen hebben.
Dus eigenlijk is de buitengewone missiemaand een beetje in Sint-Jan Bergman-stijl het gewone op een buitengewone manier doen.
U kunt het niet beter uitdrukken.
En heel buitengewoon is natuurlijk ook dat deze missiemaand, die natuurlijk elk jaar door alle landen wordt gevierd, dat ook alle landen dit jaar echt die nadruk leggen op onze zending die wij vanuit het doopsel meekrijgen. Nu, je hebt al mooi gezegd, een goede aanleiding om missie centraal te stellen voor Paus Franciscus was natuurlijk het feit dat missie voor Paus Franciscus een stokpaardje is. Hij heeft het heel graag over het missionaire karakter van onze kerk, over het naar buiten komen als kerk en als gelovige. Maar een van zijn voorgangers heeft eigenlijk indirect ook een aanzet gegeven. We gaan 100 jaar terug naar Benedictus de 15e spreken we dan, in 1919. Kort na de Eerste Wereldoorlog heeft hij een apostolische exhortatie geschreven over de zending van ons, van christenen, van kerk in de wereld. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, het is de tijd op het einde van de Eerste Wereldoorlog. De grootmachten hebben elkaar volledig kapot gemaakt, geruïneerd, verwoest. Kijk maar naar hoe België geleden heeft onder deze oorlog. En het was ook de tijd dat, net voor de Eerste Wereldoorlog, dat de grootmachten overal kolonies waren gaan stichten. Niet met de bedoeling om die mensen te goede zou komen, maar eigenlijk om de westerse cultuur te exporteren, om mensen of andere naties, volkeren afhankelijk te maken van het Westen. En vooral met de bedoeling de grondstoffen en ook de landbouwvruchten, producten, eigenlijk voor het Westen te winnen. Zo zie je dat een reeks landen afhankelijk worden, Afrikaanse landen, afhankelijk worden van ofwel Groot-Brittannië, ofwel Frankrijk, of het eigenste Congo van België. En missionarissen werden meegestuurd, niet zozeer om het geloof te verkondigen, terwijl dat zij dat zelf wel wilden doen, maar vooral om een westerse cultuur, een westerse opvoeding binnen te brengen. En zo bepaalde gebieden van Afrika afhankelijk te maken van het Westen. Benedictus de 15e doorzag dat en hij maakte van het verwoestend gebeuren van de Eerste Wereldoorlog gebruik om eigenlijk dat hele ballonnetje van het Westen te doorprikken. Jullie hebben niet de minste gezag om eigenlijk vanuit een westerse cultuur deze volkeren die een eigen cultuur bezitten, eigenlijk hun cultuur af te nemen. Jullie mogen hen niet onderwerpen aan jullie wensen, maar er moet een evangelisatie komen die losstaat van de kolonisatie, die losstaat van de grootmachten, die niet in functie is van de verrijking van het Westen. Het was eigenlijk een zeer revolutionaire visie voor zijn tijd. En bovendien zei hij, kijk, elke christen, elke gedoopte heeft een zending om eigenlijk de heilsboodschap van God aan anderen door te geven. En daarop moet de klemtoon liggen.
Dus eigenlijk elke gedoopte is een missionaris.
Ja.
Ja. En hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat eigenlijk ook in de praktijk brengen volgens u?
Voor eerst, als je het bekijkt naar dit, naar onze cultuur, naar onze gegevenheid, zou ik voor twee werkwoorden een lans willen breken. De eerste is zich laten vormen. Ik sta zelf in de pastoraal. Ik ben lang vormheer geweest. Ik ga ook overal catechese geven waar ik kinderen ga vormen. En dat merk ik soms hoe arm dat we zijn in het zich kunnen uitdrukken of in het kunnen uitdrukken waaruit ons geloof bestaat. Ik denk dat daar een eerste klemtoon moet liggen, dat wij weer leren duidelijk te beseffen en ook uit te spreken wat geloven voor ons betekent. Er is een algemeen vervlakking. Het vraagt wat tijd, lectuur, het vraagt wat vorming, het vraagt wat begeleiding. Maar onze nieuwe generatie christenen zal een duidelijk moeten kunnen uitdrukken wat geloven voor hen betekent. En een tweede zaak is een handelen. Geloven is niet alleen een delen van ideeën of opvattingen. Het zendt ons naar de andere mensen uit. Geloven gaat samen met de zending. Een zending om net zoals Christus zij die uit de boot vallen uit de samenleving te gaan opzoeken, te gaan opvangen en weer binnen te brengen in een heilvolle samenleving. Deze twee zijn volgens mij voor het voortbestaan van ons christen zijn heel belangrijk. Vorming en handelen, de hand reiken naar zij die uit de boot gevallen zijn.
Het is een warme oproep naar onze luisteraars om daar in deze buitengewone missiemaand, maar natuurlijk ook daarna, extra aandacht voor te hebben. En we kunnen elkaar daar ongetwijfeld bij helpen. We gaan straks heel graag verder met jou in gesprek, Michel, over deze buitengewone missiemaand. Maar eerst is het tijd voor een beetje muziek.
Thank you. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde he de buscarte? Indícame el camino. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives?
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, een buitengewone aflevering in het teken van de buitengewone missiemaand. We hebben bij ons onze directeur Michel Copin, directeur van Missio, die ons net voor de muziek heel veel heeft verteld over het karakter van de buitengewone missiemaand en over onze eigen zending, over hoe wij opnieuw ons geloof moeten kunnen uitdrukken, moeten durven uitdrukken en daar dan ook naar handelen om naar andere mensen toe te gaan en te strijden voor eigenlijk meer rechtvaardigheid, meer geloof, hoop en liefde eigenlijk in onze samenleving. Het lijkt voor ons misschien een moeilijke zending, maar gelukkig kunnen we terugvallen op heel wat figuren die dat voor ons hebben gedaan en die ons kunnen inspireren. We denken in deze maand misschien heel bijzonder aan twee figuren die heilig werden verklaard in oktober. Laten we dicht bij huis beginnen. Laten we beginnen bij Pater Damiaan. Hij is alweer 10 jaar heilig deze maand. En dat gaat zeker niet onopgemerkt voorbij. Misschien de grootste Belg is, zal er wel voldoende aandacht voor zijn. Maar Michel, iemand als Pater Damiaan, volgens jou, hoe kan die ons vandaag inspireren? Hoe kan die ons helpen om onze zending op te nemen op onze eigen manier?
Damiaan is iemand die juist de zending van Christus zijn, vanuit de figuur van Christus, zeer goed heeft verstaan. Hij is, net zoals Christus, een man die Gods verbonden is. Dat aspect wordt niet dikwijls vermeld, maar bij een studie die ik gedaan heb over de figuur van Damiaan als religieus, waar ik in Leuven ooit een voordracht over gegeven heb, heb ik ontdekt dat het een Gods verbonden man was. Niet zomaar een luchtledige God, maar een God die zijn zoon naar ons gebracht, gezonden heeft, Jezus Christus, en een zoon die naar de mensen toegegaan is. Dat wil zeggen, God wil zich laten kennen als iemand die naar de mensen gaat en zeker naar zij die aan de kant staan. En dat heeft Damiaan volledig begrepen in zijn godsverbondenheid, dat hij was een praktische Vlaming, echte Brabander, die je niet met smoesjes kon verleiden, er moest gehandeld worden. Als God er is voor de mensen, als hij zijn zoon gezonden heeft om de mensen vooruit te helpen, dan zal dat ook mijn roeping wezen. En je ziet hoe dat gestadig in zijn leven stappen worden gezet die hem gebracht hebben tot waar hij gekomen is. Namelijk dat hij zich eerst opgeeft om zijn zieke broer, die ook religieus was, te vervangen, om naar deze eilandengroep in de Stille Oceaan te trekken, om daar tussen de armen te gaan leven, en dan later ook nog een verder stap zal zetten, waar hij zijn bisschop en zijn overste zal zeggen, kijk, stuur mij naar de Melaatse, daar wil niemand naartoe gaan, daar is mijn plaats, daar wil ik, met die mensen wil ik leven. En die mensen wil ik niet op een paternalistische manier helpen. Ik zal met hen het leven delen om met hen vanuit de as en waarin zij terechtgekomen zijn, weer te herrijzen en hen hun waardigheid die ze volledig verloren hebben, terug te geven. Vanuit zijn godsverbondenheid is hij naar de mensen gegaan en is hij heel heilvol eigenlijk met mensen bezig geweest tot aan de dood toe.
Het is een hele inspirerende figuur voor velen onder ons daardoor, denk ik, Michel. Hij belichaamt ook de twee belangrijke elementen die jij daar straks aanhaalde. Uitdrukking geven aan het geloof, je naar mensen gezonde weten en daar Gods liefde tonen. Ik kan me misschien inbeelden dat jij ook wel, zoals vele Belgen, een bijzondere band hebt met Pater Damiaan.
Ja, dat is reeds als kind begonnen. Ik las zijn leven, was daar zeer door getekend. Net zoals ik het leven van Albert Schweitzer, meer protestantse hoek, mij ook getekend had. En mijn eerste doel was om als arts naar de missie te gaan. Mijn moeder had liever gehad dat ik arts werd, als pater. Maar ik heb vakken gevolgd aan de geneeskundefaculteit die mij interessant leken. Maar de omstandigheden en de oversten hebben mij dan vooral in de wijsbegeerte richting gegeven. En dat vond ik op zich ook al een heel boeiende uitdaging. Maar Damiaan heb ik dan ook nog leren ontdekken wanneer een colloquium in Leuven mij gevraagd heeft Damiaan als religieus voor te stellen. En dat was voor mij een hele ontdekking om niet alleen de humane figuur, maar de diepe motivatie te gaan onderzoeken waarom Damiaan geworden is zoals wij hem kennen.
Iemand met een diepe motivatie om een beetje, als ik het zo mag verwoorden, missionaris in de klassieke zin van het woord. Iemand pakt zijn koffers, trekt naar een ver land om daar Gods liefde te brengen. Dat is wat Damiaan is geworden, maar deze maand is er ook iemand anders heilig verklaard. Hij viert de verjaardag van zijn heiligverklaring. 1 jaar heilig is hij. En dat is aartsbisschop Romero. Iemand die heel dichtbij eigenlijk net precies diezelfde zending heeft opgenomen. Kan je misschien korte historische context van die bijzondere figuur schetsen, Michel? Wie was hij en waar werkte hij? Wat deed hij?
Deze vraag kan niet beter vallen. Deze vakantie ben ik thuis gebleven en heb ik veel rondom Romero gelezen. Een boekje dat ik van een Belgische dame in Chili werkzaam is meegekregen heb. En daarin zien we hoe dat Romero eigenlijk op de meest klassieke wijze bisschop wordt. Mocht niet vergeten, het is de tijd na het Vaticaans Concilie. Mensen met een grote revolutionair karakter zouden nooit bisschop geworden. Hij was de klassieke priester die op een klassieke wijze ook bisschop is geworden. Tot op de dag dat een van zijn vrienden, een jezuïet, vermoord wordt. En vermoord wordt door hoogstwaarschijnlijk mijn opdracht van de toenmalige rechtse regering. Bij hem gaat er een lichtje branden. Hij wordt ook door de jezuïten uitgenodigd om de armoede concreet te gaan leren kennen in de arme wijken, maar ook op het platteland. En daar ziet hij een werkelijkheid waar hij door getroffen wordt. Langs de ene kant zeer religieuze mensen, langs de andere kant mensen die eigenlijk moeten vechten om te overleven en het steeds moeilijker hebben. En zo zien we een bekering van Romero. Hij gaat zich het lot van die mensen aantrekken. Hij gaat erover spreken. Hij gaat naar het Vaticaan om daar gewag van te maken, want de nuncius had niet bepaald een goed verslag geschreven over deze bisschop die andere wegen aan het bewandelen was. Hij krijgt weinig gehoor in het Vaticaan in die tijd, maar hij keert met een menselijke ontgoocheling terug, maar met een goddelijke kracht om werkelijk iets te doen en het op te nemen voor de armen. Hij zal weten dat de regeringsleiders hem uit de weg willen ruimen, want hij betekent een gevaar. Romero is zo geliefd geworden bij de armen, omdat hij het leven met hen deelt, dat hij een gevaar betekent voor de toenmalige politiek. En ze zullen een doodseskade sturen. Hij zal tijdens de misviering vermoord worden. En zal dan ook als een groot held ten grave gedragen worden, maar ook daar loopt het mis en stuurt het leger soldaten die op de bevolking schieten. Honderden arme mensen die het voor Romero hadden, zullen nog eens met hun leven bekopen. Een trieste geschiedenis, maar die eigenlijk de armen in Zuid-Amerika en waar ook ter wereld eigenlijk een nieuw elan gegeven hebben van ja, er zijn kerkleiders die het voor ons opnemen, er zijn kerkleiders die de boodschap van Christus hebben begrepen en die werkelijk geen schrik hebben tot zelfs hun leven te geven om ons welzijn. Ik denk, een mooier getuigenis kunnen wij niet hebben.
Nu, Romero wordt ook altijd in verband gebracht met de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika, in Latijns-Amerika. Zou je dat voor ons kort wat kunnen toelichten? Wat moeten we daar allemaal onder verstaan?
Ja, ik zou Romero niet onmiddellijk binnen de bevrijdingstheologie situeren, want hij was een klassieke theoloog. Maar het is wel iemand die de diepe krachten van de bevrijdingstheologie heeft begrepen, namelijk je moet, Christus zijn leven is een uitnodiging om ons in te zetten voor de armen, voor zij die niet begrepen worden in onze samenleving. En dat is hij gaan beleven. Hij is niet de man van de kathedraals geweest, hij kon zeer goed preken, maar zijn preken waren werkelijk verzets. Voordrachten tegen het regime dat het volk onderdrukte. Hij is een voorbeeld van hoe de pastoraal van een bevrijdingstheologie concreet kan worden beleefd.
Nu, we spreken over een figuur die een bekering heeft meegemaakt, die ons misschien daarom ook kan inspireren om onszelf te bekeren deze buitengewone missiemaand. Maar natuurlijk spreken we ook over iemand in Latijns-Amerika, in landen met een corrupt regime misschien wel, een regime dat geen aandacht heeft voor de armen onder de bevolking of voor alle leden van de bevolking. En daarmee bewegen we ons helaas ook naar de actualiteit, naar het continent van ons campagneland Venezuela, maar ook naar de situatie van ons campagneland Venezuela. En daar gaan we graag dieper op in na de pauze.
También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero. Quiero ir al cielo y verlos ya.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará.
Madre mía, mírame.
Llévame,
muy cerca de él, y ahí me quiero.
Welkom terug, beste luisteraars, hier bij Missio Werkt, waarin Michel Copijn, directeur van Missio in België, ons al heel veel vertelde over de buitengewone missiemaand, hoe die internationaal gestalte krijgt op vraag van Paus Franciscus en hoe heel wat inspirerende figuren, zoals Pater Damiaan en zoals bisschop Romero, ons daarmee kunnen inspireren. Nu, met het verhaal van bisschop Romero, iemand die opkomt voor de armen, voor wie uitgesloten is, en iemand die in opstand durft te komen, werden we meteen gecatapulteerd naar Latijns-Amerika, een continent waar wij ook een campagneland kozen dit jaar voor onze campagne hier in België. En wij kozen voor Venezuela. Nu, Michel, als we spreken over Romero, dan spreken we over El Salvador. Dan spreken we over vele jaren geleden, de jaren 1970, 1980. Heb jij zicht op hoe de situatie toen, in die jaren, in Venezuela was als inleiding op ons campagneland?
Maar al te goed. Kijk, waar er een strijd was tegen dictaturen in vele landen in Zuid-Amerika in die tijd, kende Venezuela al sedert 23 januari 1958 een ononderbroken democratie. Een echte democratie in de juiste zin van het woord. En bovendien mogen we niet vergeten dat Venezuela een van de grootste petroleumproducenten is ter wereld. Of olie vind je overal in elke hoek van de aarde van dat land. Wie zich de geschiedenis wat herinnert, weet dat in de jaren 70 de Arabieren de oliekraan dicht deden en dat Venezuela daar gretig gebruik van maakte en zegt: kijk, als jullie geen olie leveren, zullen wij trouw olie blijven leveren, voor eerst aan de Verenigde Staten, maar ook aan Europa. Dat wil zeggen dat zeer veel goud binnengestroomd is in Venezuela, die van deze olieverkoop werkelijk een tijd van welvaart gekend heeft. Om u een dag te geven, voor één Venezolaanse bolivar betaalde je in die tijd 10 Belgische franken. Dus bolivar was veel sterker als onze eigen frank van toen. Dus het was een boomperiode. En als het de rijken goed gaat, dan vallen er altijd kruimels voor de armen. Het was eigenlijk een tijd van een zekere welvaart voor het land.
Een hele andere situatie dan misschien dan diegene waarin El Salvador van bisschop Romero verkeerde. Nu eventjes een klein beetje vooruitspoelen, maar we blijven in het verleden. Je bent zelf missionaris geweest in Venezuela. Ongetwijfeld een hele boeiende periode. Wanneer was jij precies in het land?
Ik was er als seminarist in 83 tot 85 en dan als priester van 91 tot 2001.
En jouw taken daar waren zeer divers. Kan je die misschien kort toelichten voor onze luisteraars, als ze een beetje zicht krijgen op jouw kennis van Venezuela?
Ik werkte mee in een parochie in een van de achterbuurten van Caracas, de hoofdstad, een parochie van 200.000 inwoners, maar kleiner in oppervlakte als een Vlaams dorp. Maar wel met grote armoede en vooral criminaliteit. Een gemiddelde van 4 moorden per week was niet ongewoon binnen onze parochie. Later kwam daar ook de taak bij om onze Venezolaanse kandidaten, die Salvadoriaan willen worden, mee te begeleiden in ons seminarie. En dan gaf ik ook al van in de beginne les in wijsbegeerte en ook in fundamentele theologie en was zelfs vicerector en decaan van ons instituut, decaan van de filosofische faculteit.
Je spreekt over armoede, over criminaliteit, Michel. Is dat dan louter door de bepaalde locatie waarin jij actief was, of is de situatie in die jaren 1990 waarover je nu spreekt sterk veranderd tegenover de rust en welvaart die je beschreef uit de jaren 70 en 80?
Die armoede was er al lang. Dus door de olieboom in dat land zijn veel mensen hebben hun landerijen verlaten. Er viel niks meer te verdienen. Men had de middelen niet om goede landbouw te telen, terwijl dat er toch vruchtbare gronden waren. Maar trok iedereen naar de rijkdom die er was in de stad, in allemaal slums, in arme wijken, waar de situatie nooit verbeterd is. Natuurlijk, olie heeft veel inkomsten, maar is weinig werkintensief. Dus er waren al van in het begin heel wat werklozen. Maar men probeerde van, zoals ik zei, de kruimels die van de tafel van de rijken viel te leven door allerlei diensten. Vanaf 1989 is heel die olieboom en de winsten zijn in een recessie geraakt. En ook de hele financiële situatie, de werksituatie. En is vooral naar boven gekomen hoe dat politici, zoals de president Carlos Andrés Pérez is daar een voorbeeld van, werkelijk corrupt zijn geworden. En de mensen hebben dat niet meer genomen. Dus ze zeggen, dat kan niet dat een rijke klasse volledig van de olie leeft en wij eigenlijk steeds armer worden. En van daaruit zijn dan bepaalde staatsgrepen gegroeid, die allemaal mislukt zijn, maar die eigenlijk voor een nieuwe manier van denken, van staatsdenken, de mensen en de maatschappij en vooral de armen daartoe hebben voorbereid.
Heb jij op dat kantelmoment waarin de bevolking zegt, we pikken dit niet langer, zijn er daar op een bepaald moment kerkelijke figuren opgestaan, zoals eerder in El Salvador Romero, die het echt durfde op te nemen voor de armen, misschien zelfs op vrees van eigen leven?
Ik moet echt zeggen dat op dat vlak Venezuela ook een buitenbeentje is van waar eigenlijk niet de kerk heel zwak staat. Er is wel een Belgische priester geweest die op de armoede gewezen heeft en acties heeft ondernomen, de figuur van Frans Wuitak. Hij heeft werkelijk de vinger in de wonden gelegd. Hij had deze gevoeligheid al in België. Dat is ook het motief dat hij priester is geworden. Hij was als kind een werker in de scheepswerven van Doel. En hij heeft daar al het lijden gezien. Maar, en naast enkele Baskische jezuïten die maar meer publiceerden dan tot actie kwamen, was de houding van de Venezolaanse kerk heel zwak. En dat heeft ook te maken met de geschiedenis van de kerk. Ik ga het kort maken. De kerk is in de 19e eeuw door de Franse verlichting, een president die in Parijs gevormd was, eigenlijk volledig verdreven geworden. Alle bezittingen zijn afgenomen geworden en de kerk is eerder een zwakke kerk. Dus ze kwam zeer moeilijk tot het formuleren van visies en had eigenlijk ook niet de grote figuren zoals in andere landen, zoals buurland Colombia of El Salvador of in Brazilië. Daar ligt het. En ook de praktijk van de mensen was eerder een zwakke praktijk.
En heb je zelf nog bepaalde goede herinneringen aan die periode dat je daar was?
Oh ja, ik heb er veel geleerd. Ik heb al lang in Leuven gestudeerd, maar ik had verschillende groepen, bijbelgroepen, basisgemeenschappen zou je kunnen zeggen, van moeders, die tijdens de week, elke week samenkwamen rondom een stuk evangelie. Ik kan u verzekeren dat deze mensen die nauwelijks geletterd waren, maar de grond van het evangelie en van het leven van Christus verstonden, mij eigenlijk de smaak gegeven hebben om de figuur van Christus nog beter te leren kennen, ervan te proeven en op een vernieuwde manier Christen te worden. Zij hebben mij geholpen om op een andere manier mijn geloof te beleven en dat zal ik nooit vergeten. Een eeuwige dankbaarheid.
Dank je voor die mooie getuigenis, Michel. Daarmee hebben we een klein stukje geschiedenis van Venezuela ontdekt. We gaan na de pauze heel graag met jou een beetje meer in op het heden van Venezuela, ons campagneland.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz. corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, para entregen.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, in het teken van de buitengewone missiemaand. De buitengewone missiemaand die wij deze maand vieren. Internationaal door de nadruk te leggen op onze zending als gedoopte. Een zending die we allemaal delen met alle kerkgemeenschappen, alle gelovigen wereldwijd. En in België leggen we heel graag het accent op Venezuela als campagneland. Een land waarin mensen toch proberen hun zending naar andere mensen toe op te nemen. Voor de muzikale onderbreking bespraken we met Michel, directeur van Missio in België, al een beetje de geschiedenis van Venezuela. Het is een woelige geschiedenis vanaf het ontstaan van het land met een beetje ups en downs. En vandaag is het niet anders. We willen heel graag een beetje dieper ingaan op de situatie van Venezuela, maar het is belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden, Michel, denk ik, dat de situatie erg complex is, dat je heel verschillende visies en meningen hebt en er soms een beetje nuances verloren gaan, maar wij doen ons best om een zo objectief mogelijk beeld van Venezuela te geven. En dan wil ik beginnen met een hele moeilijke vraag, eentje die heel veel mensen bezighoudt. Is Venezuela op dit moment een land in crisis of is het gewoon een fase?
Ik denk dat het beide is. Wij kunnen niet ontkennen dat het land zich in een crisis bevindt, maar de Venezolanen kennende is het een bepaalde fase in hun geschiedenis die zij gaan overwinnen. Maar dat vraagt tijd. Daarvoor moet ik ook een beetje achtergrond geven. Ik zei het al, de olierijkdom verleidde een hoop politici en bepaalde families ertoe om alle rijkdom naar zich toe te trekken. In een ander woord, om corrupt te zijn. En Chávez, die een legerkolonel was, voelde aan bij de bevolking, hij kwam uit het binnenland, dat de mensen daar niet meer konden mee leven, dat sommigen alle rijkdom hadden en dat in de crisistijd er niks, geen aandacht meer was voor een groot deel van de samenleving. Hij heeft geprobeerd een staatsgreep tegen de corrupte president Carlos Andrés Pérez uit te voeren, maar het zou niet Venezolaans zijn als het misloopt. Het liep mis door een gebrekkige communicatie in de hoofdstad, terwijl het hele land al onder zijn bewind stond, maar in Caracas liep het mis en het zou leiden tot een groot bloedbad. Toen heeft Chávez gezegd, ik geef mij beter over, want ik wil niet al dat bloed op mijn verantwoordelijkheid hebben. Het is beter dat ik de gevangenis inga en dat iedereen rustig naar huis kan gaan. Hij heeft zich overgegeven, is de gevangenis ingegaan, heeft daar een master behaald in politieke wetenschappen en is dan vrijgekomen en is dan gaan zoeken hoe hij op een democratische manier aan de macht kon komen. Het was de tijd dat hij mij en ook een confrater van mij geroepen heeft om hem raad te geven hoe dat mensen zouden reageren op zijn politiek plan binnen de arme buurten van Caracas. Een vriendschap die gebleven is, maar ook met momenten een stevige discussie van mijn kant uit, waar ik hem toch probeerde op een bepaalde populistische fouten te wijzen. Hij was zeer populair geworden en waar vroeger in de arme buurten een paar honderd mensen, leden van de meestal socialistische partij, gingen stemmen, zagen wij dat toen Chávez opkwam om als kandidaat om president te worden, dat duizenden mensen gingen stemmen. Ik heb zelf diplomaten begeleid in de stemhokjes. Ik kan u verzekeren dat die stemmingen volledig correct zijn verlopen en dat Chávez met een overgrote meerderheid van stemmen, want de armen hebben de meerderheid, gestemd is. Hij blijft vandaag nog altijd, tot vandaag is ondertussen jong gestorven, maar hij blijft als een held voortleven. Zijn opvolgers hebben het veel moeilijker en hebben ook niet dat charisma, nog het intellect dat hij had. En die hebben zich, om zich te moeten weren en verdedigen tegen buitenlandse machten, vooral de vanuit de Verenigde Staten en zeker meer dan ooit een figuur zoals Trump, moeten zich inkapselen binnen een legersituatie, legerofficieren die hem eigenlijk proberen te verdedigen. De twee partijen staan regelrecht tegenover elkaar.
Heeft de vallende olieprijs daar ook niets mee te maken?
Ja en nee. De olieprijzen zijn de dieprek in gegaan, maar zijn nu weer aan het stijgen. Dus het is van als dat de grootmachten zich zijn gaan bemoeien met die situatie in Venezuela. We mogen niet vergeten, de Chinezen zijn blij petroleum te kunnen krijgen, Cuba ook. De Verenigde Staten kunnen de Chinezen nog de Russen dulden. En Venezuela is zo de speelbal geworden van de grootmachten. En dat blokkeert eigenlijk de volledige situatie en maakt het voor de mensen en de staat nog veel moeilijker.
Nu, wat sowieso als een paal boven water staat, is dat het heel veel mensen in Venezuela vandaag heel moeilijk afgaat. Dat er te weinig werk is, te weinig geld is, dat het geld te weinig waard is. En dat heel wat mensen het land ook ontvluchten zelfs.
Ja, de intelligentie, of de mensen die meer middelen hebben, dat zijn de eerste die vertrokken zijn. Natuurlijk, als je geen ingenieurs meer hebt, of nauwelijks, dan begint ook de hele economie te spaak te lopen. Als de eigenaars van de productieketens al hun bedrijven verhuisd hebben of naar buurland Colombia of naar de Verenigde Staten. En dat Venezuela al de producten die hun eigen waren moet importeren met de petroleumdollars, dan wordt het ook veel moeilijker. Het is werkelijk een padstelling tussen de verschillende visies en niemand wil toegeven. En het wordt ook nog eens versterkt door de steun van de grootmachten aan de twee partijen. Dus een zeer moeilijke situatie waar altijd de kleine man eigenlijk het dupe van wordt. Zij lijden, zij kunnen niet weg, zij kunnen niet vertrekken. En zij ondergaan al de gevolgen van de padstelling tussen een meer liberale staatsvorm en tegenover een socialistische staatsvorm.
U beschreef daarnet in het vorige deel dat de kerk historisch gezien in vergelijking met andere Latijns-Amerikaanse landen geen sterke rol in de maatschappij speelt in Venezuela, maar dat het volk zeer gelovig is. Hoe zouden we de rol van de kerk de dag van vandaag kunnen omschrijven in dat land?
Ik denk dat in de tijd van Chavez de kerk fouten gemaakt heeft door alleen voor één kamp te kiezen en niet bepaald het kamp van Chavez. Ik kan dat met een kleine anekdote vertellen dat op een zeker moment mensen van mijn wijk met een pistool aan mijn hoofd kwamen zeggen: ben jij voor de bisschoppen die tegen Chavez zijn of ben je met Chavez? Een zeer moeilijk moment, maar de geest zou de geest niet zijn als ze mij de ingeving gaf om hen te antwoorden: ik ben met Jezus Christus en Jezus Christus met de armen. Waar dat ze meteen met het pistool in de lucht schoten, want hij zei: de Pader is met ons. Maar het maakt de zaak moeilijk, werkelijk, omdat de kerk heeft geen achterban. Dat is het grote verschil met andere Latijns-Amerikaanse landen. De kerk staat in Venezuela heel zwak. Dus moet zij eigenlijk goed kijken voor wie en waarmee ze spreekt. Ik denk dat momenteel kardinaal Baltasar Porras veel geleerd heeft vanuit het verleden en probeert een duidelijke taal te spreken waar hij het opneemt voor zijn volk en voor de armen. En dat is deze omkeer in zijn leven, siert hem.
Dan hoor ik een beetje een kerk die toch probeert om mensen nabij te zijn. En dat lijkt me wel zo belangrijk, want als je zegt, heel veel mensen kunnen niet weg uit Venezuela, worden daar geblokkeerd en zijn een heel hun leven geblokkeerd, dan vraag ik me soms een beetje af, hoe kan je jouw christelijke zending en identiteit, die blijde boodschap, beleven als je in zo'n ellende zit en ook de kerk je daarbij niet lijkt te begeleiden?
Ik denk dat de situatie van de kerk daar voor de kerkleiders en de priesters in Venezuela een moment is van openbaring. Zij worden met feiten op de neus op de feiten gedrukt dat mensen honger lijden. Dat is zeker een situatie, of dat mensen niet de medicijnen vinden die ze nodig hebben. En ik zie ook daar een verandering in, dat de kerk steeds meer zich gaat inzetten voor de armen, maar ook het voorbeeld volgt van de bevolking zelf. De Venezolaanse bevolking is een heel particuliere bevolking. Het klimaat zal daar zeker in meespelen, maar het is een bevolking met veel humor. Ze hebben al zoveel meegemaakt in hun leven en kunnen ook situaties dragen. En ze zijn meer dan ook zeer solidair met elkaar geworden. Jij kunt een brood bemachtigen. Oké, ik zal het brood delen met zij die geen brood hebben. De anderen hebben vruchten. Kunnen we verkrijgen? Goed, die delen de vruchten met zij die geen vruchten hebben. En zo zie je binnen degenen die achterblijven een plotse solidariteit ontstaan die altijd bestaan heeft, maar die nu meer dan ooit naar boven komt. En dat zal op de lange duur heilvol zijn voor een Venezuela dat een beetje in de jaren 70-80 ingedompeld was in de rijkdom van petroleum.
Laten we die hoop in elk geval koesteren en misschien ook bidden dat het Venezuela de toekomst weer in eigen handen kan nemen, de mensen, en dat er een mooiere toekomst komt. Goed, dat was een hele brok informatie, Michel. Ik denk dat onze luisteraars een beetje snakken naar een kleine muzikale pauze om het allemaal te laten bezinken. Zo, beste luisteraars, nu nadert stilaan alweer het einde van deze aflevering van Missio Werkt. Je hebt ongetwijfeld heel wat informatie van Michel, de directeur van Missio, te verwerken over de buitengewone missiemaand, over jouw zending als gelovige en over de zeer moeilijke situatie waarin Venezuela en haar bevolking verkeert. Michel, je hebt dus al heel wat informatie gegeven, maar Waarschijnlijk zijn we jou een belangrijke vraag vergeten te stellen en heb je nu nog iets dat je heel graag wilt toevoegen aan het einde van deze aflevering?
Kijk, ik wens de toehoorder twee eigenschappen die ik zelf in Venezuela heb aangeleerd. Dat is het leven. Het is niet altijd mogelijk. Er zijn situaties die pijnlijk zijn. Maar toch een vleugje humor aan het leven toe te voegen. Humor helpt uw eigen ego wat af te breken, zodat het gemakkelijker wordt om samen met anderen te leven. En dat is dan het tweede punt. Net zoals de Venezolanen die nog in een land zijn, probeer solidair te denken met elkaar. Ik denk dat gemeenschapsvorming veel gezonder is en veel beter resultaten kan opleveren dan dat iedereen voor zijn eigen ik moet opkomen. Voor mij in elk geval is dat vleugje humor en het leven en het aandacht hebben voor anderen een bekering geweest die ik van de Venezolanen heb meegekregen. En ik heb ooit gezegd, ja, ik hoop ooit missionaris te worden in België. Het is veel rapper gebeurd door een aanvaring met de criminaliteit dan ik zelf gedacht had. Maar ik probeer dat leven met wat humor en op een solidaire, een mensbetrokken manier te beleven. Ik denk dat dat de toekomst is van ons geloof. Als wij ons in het geloof gaan vastlopen op ideologieën van geloof, op ideeën, dan gaan we niet verder geraken. Ook de liturgie zal pas, onze praktijk en ons gebed zal pas zegen krijgen als we ons ook gezonden weten naar anderen toe. Het geloof dat we van Christus meekrijgen is een geloof om weg te gaan, om op stap te gaan. Hij stuurt al tijdens zijn leven de apostelen op stap om naar de mensen te gaan, naar de zieken, naar de noodlijdenden en hen een boodschap van vrede, van geluk en vreugde te brengen. Ik denk dat dat onze taak is van ons geloof en in de mate dat we daarin samen met elkaar slagen, hebben wij toekomst. Blijven wij in ons hoekje, in ons kokon zitten, dan gaan we een zalige dood tegemoet. Dus aan ons de keuze. Gedoopt en gezonden.
Dankjewel Michel voor deze toch wel dringende oproep, maar ook de warme oproep die je lanceerde. Ook heel erg bedankt voor jouw persoonlijke, eerlijke getuigenis vandaag hier opnieuw in Missio Werkt. En natuurlijk ook jij, beste luisteraar, bedankt om opnieuw op ons af te stemmen en heel graag tot volgende maand.